Hebben we genoeg geloof? Is geloof de sleutel? We zijn niet geroepen om elkaars geloof te meten, maar laten we de handen ineenslaan om juist geloof te bouwen. Hoe brengen we wat we niet zien gebeuren samen met de belofte uit de Bijbel? En kun je te weinig geloof hebben? Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen de werkelijkheid en Gods belofte? En in deze podcast wil ik daar eerlijk met je naar kijken met een open blik. Wat zegt de Bijbel over geloof? Ja, welkom bij de podcast van Levend Geloven. De podcast die je geloof wil bouwen, je relatie met Jezus wil verdiepen. En vandaag wil ik met je nadenken over geloof. 1 Korinthe zegt dat de gave van geloof ook iets is wat de geest wil geven in ons leven. En maar wat is dan geloof? En ik hoop dat je samen met mij eerlijk hiernaar wil kijken. En misschien roept alleen de titel al allerlei vooroordelen op of juist een yes-gevoel op. Maar ik wil met je eerlijk kijken, want geloof verdeelt ons soms ook in twee verschillende kampen. Het lijkt wel alsof het mensen aan de ene kant zet en andere mensen aan de andere kant. En we gaan elkaar de maat nemen. Er is geloof nodig of nee, je kunt niet te weinig geloof hebben. En we lijken wel meer in een strijd met elkaar verwikkeld te raken dan dat we gezamenlijk met elkaar optrekken. Het lijkt alsof we ons steeds meer ingegraven hebben in onze eigen waarheden en ons gelijk proberen te bewijzen door steeds krachtiger te benoemen wat wij ervan vinden. Alles is mogelijk als we maar geloven, maar tegelijkertijd we zien niet alles gebeuren. Allebei zijn waar. En tegelijkertijd, waar roept de Bijbel ons nu toe op? En ik vind dit een lastig onderwerp om met elkaar over te spreken, juist omdat mensen zo tegenover elkaar staan. En juist omdat als je met een bepaalde bril kijkt, je zo snel de bevestiging of juist het tegenovergestelde kan zien van wat jij vindt. En we kunnen niet zo goed omgaan met spanningsvelden. Dat als de Bijbel eigenlijk laat zien dat twee dingen waar zijn, hoe we ons dan in dat spanningsveld moeten bewegen. En ik nodig je uit om met een open blik opnieuw te kijken naar het onderwerp van geloof en geloof hebben. En met elkaar te zoeken van op welke manier wil de Bijbel ons nu oproepen om met dit onderwerp ook om te gaan. En het eerste waar ik met je naar wil kijken is, wat is dan precies geloof? En ik ga met je naar Hebreeën 11, wat over geloof spreekt. En Hebreeën 11 zegt daar het volgende, vanaf vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die je hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. En door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God en wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. En hierna gaat Hebreeën door om eigenlijk de getuigenissen van Abraham, Isaac, Jacob en alle anderen te noemen. Maar het begint met dit statement. Het geloof nu is een zekerheid. Een zekerheid van dingen die je hoopt en die je nog niet ziet. Geloof is dus ook vasthouden aan wat nog niet tastbaar is. Het is heel makkelijk om iets te geloven wat je ziet gebeuren of wat bewezen is of wat voor je staat. Maar hier staat er dat geloof is eigenlijk iets tot zekerheid maken in wat je hoopt en zeker maken, eigenlijk zichtbaar maken, bewijs maken van dingen die je nog niet ziet. En dat is eigenlijk veel spannender. Want het betekent dat je moet uitreiken naar iets wat eigenlijk op dat moment buiten je zichtbare gebied lijkt te vallen. Ik zou eigenlijk willen zeggen, geloof is eigenlijk ook de plek waar je verwachting ligt. Waar je naar uitreikt. Waar je je aan vasthoudt. Wat hier staat is dat ook hierdoor hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Dus het geloof heeft ook iets teweeg gebracht. Het getuigenis, wat we daarna gaan lezen, is ook een gevolg van hun geloof. Van het vastpakken, het grijpen naar iets wat nog niet reëel was of wat nog niet zichtbaar was op dat moment. Ook de Hebreeënbrief legt dus wel een verband tussen geloof en het getuigenis wat je krijgt. Zegt eigenlijk zonder geloof geen getuigenis. Die twee horen bij elkaar. Geloof brengt dus ook een getuigenis tot stand. En dit is gelijk een spanningsveld. Want zegt het dan ook dat als we geen getuigenis hebben van wat iets wat gebeurd is, of waar we voor gebeden hebben, dat we dan dus ook geen geloof hadden. Ook daar zegt de Hebreeënbrief wat over, maar daar komen we later op. In vers 3 gaat de Hebreeënbrief verder en zegt dan ook: door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. De Bijbel spreekt hierover dat er een inzicht verkregen wordt. Dat betekent dat je dingen eerst anders zag. En hier staat eigenlijk dat we de neiging hebben om naar het zichtbare te kijken en dat te laten regeren. Dat is de waarheid. Dat is wat dingen teweeg brengt. Maar hier staat eigenlijk: de werkelijkheid is ondergeschikt aan het woord van God. Dat zien we al in Genesis. God spreekt en het was er. Dus alles om ons heen is ondergeschikt aan het woord van God. In het Engels staat er zo mooi: the worlds are framed by the word of God. En geloof betekent dus ook dat we geloven dat de werkelijkheid die we zien niet hetgene is wat regeert, maar ondergeschikt is aan de onzichtbare wereld die we niet zien en aan het woord van God wat dingen in beweging kan brengen. Tegelijkertijd brengt men dit ook naar het Nieuwe Testament, waar zegt dat wij hebben een plek gekregen in de hemelse gewesten om samen met Christus te regeren. Dus geloof is ook ergens uitreiken in de wereld waar we dingen nog niet zien, in de onzichtbare wereld, en eigenlijk onszelf één te maken met het woord van God. Hebreeën is zelfs nog wat scherper en dat maakt het niet altijd makkelijker. Want in Hebreeën 11 vers 6 staat: zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen of God te pleasen of in lijn met God te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem ernstig zoeken. Hij beloont wie hem zoeken. Zegt dus eigenlijk ook: zonder geloof kun je niet in lijn met God zijn. Geloof is nodig. En wat is dat geloof dan ook? Geloven dat hij is, dat hij bestaat, maar ook geloven wie hij is en dat hij een beloner is. En dat als we ons geloof richten, dat God ons ook tegemoet wil komen en dat God een beloner wil zijn voor dat wat we geloven. Hebreeën 11 vers 6 zegt dus ook dat je niet zonder geloof kan. Geloof niet aan de zijkant kan zetten. Het is dus een essentieel onderdeel van ons geloofsleven. Van onze relatie met God, maar ook voor wat we bidden, wat we vragen, waar we naar uitreiken. Tegelijkertijd benoemt Hebreeën dan ook het spanningsveld. Dat we soms geloven, dat we uitreiken, dat we zekerheid proberen te pakken in datgene wat we nog niet zien, dat we geloven dat God wil bewegen en dat dat niet altijd in de werkelijkheid lijkt te gebeuren. In Hebreeën 11 vers 13 eigenlijk midden in het stukje van de geloofsgetuigen staat: en deze allen, ik heb hem ook op de sheet, en deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. Ook opmerkelijk wat hier staat. Er staat: ze zijn in het geloof gestorven. Dus die verzekerdheid over wat hen beloofd was, over wie God was en wat God zou doen, ze zijn in die verzekerdheid gestorven. Dus ondanks dat ze het soms niet zagen gebeuren, hebben ze dat wat hen beloofd was niet losgelaten. Ze zijn in dat geloof, in die verzekerdheid gestorven. Ze hebben die tot op het laatste moment vastgehouden, ondanks dat ze de vervulling van de belofte niet hebben verkregen. Ze hebben de belofte dus niet gezien. En dan staat er in het Nederlands: maar ze hebben vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. In de New King James Version staat er zo mooi: but having seen them afar off, were assured of them and embraced them. En eigenlijk zo mooi wat hier staat: ondanks dat ze dingen nog niet direct zagen gebeuren, ze zagen ze van ver, het leek nog ergens buiten hun bereik te zijn, maar ze hebben besloten het niet los te laten, Ze waren ervan verzekerd wie God was en wat hij zou doen. En ze hebben het zelfs omarmd. En hier ligt een uitdaging ook voor ons. Als we soms met een realiteit te maken hebben, die soms niet lijkt te kloppen met wat God ons beloofd heeft, is het zo makkelijk om de belofte af te zwakken. Dan wordt het wat makkelijker om te dragen wat we niet zien gebeuren. En dat begrijp ik. Tegelijkertijd staat er hier in Hebreeën over de geloofsgetuigen. Zij hebben het van ver af gezien. Het leek nog niet binnen hun bereik. Maar ze hebben het vastgepakt. Ze waren erin verzekerd. Ze hebben het zelfs omarmd. Hier ligt een uitdaging voor ons. Durven we te omarmen en vast te pakken wat nog niet binnen ons bereik lijkt? Of laten we het los? Eigenlijk laten we geloof los dat God het kan en wil doen, datgene wat hij beloofd heeft in zijn woord. En soms is het makkelijker, want wij kunnen niet zo goed leven in het spanningsveld, dus het is soms makkelijker om los te laten en te zeggen, dat is niet meer voor nu, of het is niet voor nu, of in de hemel wordt alles beter. We lijken wat meer rust in onze gedachten te krijgen, maar tegelijkertijd laten we dus los wat God beloofd heeft. Ik geloof dat iedereen heeft geloof. Iedereen heeft zelfs heel veel geloof. Maar de grote vraag is in ons leven, waar ligt je geloof? Waar richt je je geloof op? Waar richt je je verwachting op? En de geloofsgetuigen in de Hebreeën richten hun geloof en verzekerdheid op datgene wat God gesproken had. Ondanks dat het zichtbaar was. Want ze zeiden dat het zichtbaar of onzichtbaar was. Want ze zeiden, de onzichtbare wereld is onderhevig aan het woord van God en aan hem blijven we ons vasthouden. Maar waar ligt jouw geloof en verwachting? Of waar is het komen te liggen? Is het misschien verschoven? Is het verschoven van heel veel geloof en verwachting hebben, maar doordat je dingen niet hebt zien gebeuren, dat je je geloof een stukje hebt losgelaten? Ik heb het wel eens eerder verteld, maar ik had een handicap aan mijn linkervoet. Mijn voet was kleiner en God deed hem aangroeien. Niet meer met gezichtsbedrog, maar echt meer dan 2 maten aangroeien. En daarna groeide die weer verkeerd. En van een geloofsdenker merkte ik dat ik verschoof naar dat ik het los begon te laten als u het een keer wil doen. En ik weet niet of God het nog kan doen. Je geloof verschuift eigenlijk. En zo kunnen door teleurstellingen of niet zichtbaar zijn van dingen, kan je geloof soms verzwakken. En kan je geloof afnemen. En daar wil ik je nooit in beschuldigen. Ik wil je het nooit kwalijk nemen, want ik snap dat het gebeurt. En tegelijkertijd is het niet helpend voor ons leven. Brengt het ons niet verder. Soms kun je geloof liggen in negatief denken. En negatief denken doen we soms om de pijn van teleurstelling te voorkomen. Dan zit je geloof in het negatieve wat zal gebeuren. En als voor je gevoel soms wat vaker dingen misgaan, geeft het heel veel zekerheid om negatief te denken. Maar dat is waar je geloof is. En dat is wat je uitspreekt. En tegelijkertijd zegt de Bijbel ook dat woorden scheppend zijn. Dat woorden ruimte geven voor dat wat gaat gebeuren. Dus ook onze negatieve woorden geven wel ruimte voor dingen om te gebeuren. Het is niet wiskundig. Ik zeg niet dat als je negatief spreekt dat het altijd gebeurt. Ik zeg wel dat je ruimte creëert. Ik bedoel, wij zeggen ook tegen leerlingen dat ze niet de toets in moeten gaan met ik kan het niet en het lukt me niet en het zal wel weer een 1 worden. En we zeggen daarmee niet dat als zij de toets in gaan en zeggen ik kan het, ik heb me goed voorbereid, dat ze per definitie altijd een 10 zullen halen. Maar niemand zal tegen een leerling zeggen, het is niet erg joh dat je die toets ingaat, maar het zal wel een 1 worden. Nee, we zeggen positief denken heeft ook kracht. Het schept ruimte om ook het positieve te laten gebeuren. Dus het is geen wiskundige formule, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Misschien ligt je geloof in negatief denken. Misschien ligt je geloof in de wetenschap. Dit kan niet, want het is verklaard. Maar de wetenschap heeft altijd bij moeten stellen dat wat God al eerder gesproken had. En moeten zeggen van, wij dachten dat we het beter wisten. Maar uiteindelijk heeft God gelijk. De wereld is geschapen door zijn woord en niet andersom. Geloof is eigenlijk het anker wat je kiest, waar je je aan vasthoudt. Waar je kracht in vindt. 2 Korinthe 5 vers 7 zegt het ook zo mooi. Wij leven door geloof en niet door aanschouwen. Dit is een oproep. Het is een oproep tot een levenshouding. Geloof, we grijpen ons vast aan de belofte, aan de zekerheid. Maken een zekerheid van dat wat God gezegd heeft. In plaats van dat we een zekerheid maken van dat wat we zien gebeuren. En het laatste is veel makkelijker. Dit is wat ik zie gebeuren. Dus dat is hoe het is. En we kunnen soms loslaten dat wat God gesproken heeft. Zo kunnen we belofte uit het oog verliezen. Zoals Israël de belofte voor het beloofde land uit het oog verloor, zij leefden in aanschouwen. Zij zagen de reuzen, ze zagen de onmogelijkheden en ze gingen terug de woestijn in. En Jozua ging met geloof het land in. En hij leefde door geloof en hij moest strijd leveren. Het was niet even het beloofde land inlopen en het makkelijk. En het ging ook met ups en downs. Maar hij koos te leven door geloof. Durven we te blijven focussen op wat God zegt, ondanks dat we het niet zien gebeuren. Ik kan er niets anders van maken dan dat 2 Korinthe 5 vers 7 die oproep aan ons geeft. Het zegt dus eigenlijk ook dat ons aanschouwen, dat wat we meemaken zien, niet altijd in balans is met datgene wat we geloven, wat God gesproken heeft. En Korinthe roept ons op om een keuze te maken. En zegt, ik raad je aan om vast te houden aan de belofte van God, in plaats van vast te houden aan datgene wat je ziet. Als je vasthoudt aan datgene wat je ziet, zal er ook nooit wat veranderen in datgene wat je ziet. Maar als je vasthoudt aan de belofte van God, kan er ook een verandering en een beweging komen. Laten we nogmaals Hebreeën 11 daar als voorbeeld in nemen. En soms hebben we de neiging om geloof dan niet zo belangrijk te maken. Het gaat niet om geloof. En dat is makkelijk. En het is misschien comfortabel. Want het ontslaat ons van een moeilijk onderwerp. Tegelijkertijd kan ik dit niet in lijn brengen met de Bijbel. Ook Jezus was hier soms scherp over. En teksten die we soms ook wel lastig vinden. Als er een opwekking van Lazarus is, vlak voor de opwekking, dan zegt hij tegen zijn zussen, indien u gelooft, zult u Gods heerlijkheid zien. En hij brengt eigenlijk relatie tussen hun geloof en datgene wat nog moet gebeuren. En hij roept hen op om te geloven en vast te houden aan wie Jezus is. De Romeinse hoofdman, als die komt voor zijn knecht in Matteüs 8, dan zegt Jezus, u geschiede naar uw geloof. Dit vinden we een super lastige tekst, want Jezus brengt hier een relatie in de mate van geloof die er is in de hoofdman en datgene wat zal gaan gebeuren. U heeft geloof, dus het zal gaan gebeuren. Vinden we lastig deze tekst, is ingewikkeld. En tegelijkertijd zul ik je straks ook laten zien, betekent niet in de Bijbel dat het een wiskundige formule is. Dat als iets niet gebeurt, dat je dus geen geloof had. Denk nog even aan de geloofsgetuigen in Hebreeën 11. Zij hadden geloof, maar hebben het beloofde niet in hun leven verkregen. Maar ze hebben het beloofde nooit losgelaten. Ze zijn erna blijven jagen, ze zijn er achteraan gegaan. Ze zijn blijven belijden wat God gesproken had en wat God beloofd had. Of Jezus zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar is alles waar je voor bidt, gebeurt dat ook? Is dat altijd, is dit een 1-op-1 waarheid in je leven? Bij mij niet. En dan is het soms makkelijker om het los te laten. Zeg, ja, soms zal het gebeuren. Maar de Bijbel zegt, we wandelen in geloof, niet in aanschouwen. En ik wil elke keer, ondanks de werkelijkheid die ik soms zie, in geloof bidden en uitreiken en vieren de momenten dat ik het wel zie gebeuren. En dat die toe zullen nemen en dat ze mijn geloof bouwen. Of de maanzieke jongen in Markus 9. Daar zegt Jezus, alles is mogelijk voor wie gelooft. Geloof is dus niet onbelangrijk. En als de discipelen hebben geprobeerd deze jongen te genezen en het is niet gelukt, zegt hij, o ongelovig geslacht. Ook niet zo'n pastorale opmerking. En zeker vandaag niet. Als we dit zouden zeggen, dan komt er gelijk allerlei commotie. En worden mensen boos. Maar deze tekst ontslaat ons niet van de opdracht van Jezus om geloof te bouwen. Want hij zegt eigenlijk, bouw aan je geloof. Jullie geloof moet groeien om ook dingen te gaan zien gebeuren. Ja, Jezus brengt een relatie tussen geloof en datgene wat gebeurt. En we moeten onszelf er niet makkelijk afmaken en bij onszelf denken, dan laat ik het maar. En dan, want God doet het of God doet het niet. Nee, Jezus legt hier een relatie. En ik heb niet altijd de antwoorden waarom, als ik wel geloof, iets niet gebeurt. En durf ik te leven in het mysterie en net als de geloofsgetuige in Hebreeën 11, standvastig uit te reiken en te blijven staan op de belofte van God. En oud nummer zegt zo mooi, moedig staande op de belofte van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. En soms is die hoon en spot omdat mensen zeggen, hé, jij gelooft. En je staat op de belofte van God, maar we zien het toch helemaal niet gebeuren. Waar is die God dan van jou? Maar staande op de belofte van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts. Durven we vast te houden aan datgene wat God gezegd heeft. Jezus heeft ook een situatie als hij in zijn woonplaats is. Dan staat er in die tekst, wil ik met je lezen in Marcus 6 vanaf vers 4. En dan staat er, en Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof en hij trok de dorpen en in de omgeving rond en gaf onderwijs. En ook dit vinden we een lastige tekst. Want Jezus legt hier een relatie tussen de ruimte die hij heeft en de mogelijkheid om wonderen te doen en het geloof wat er in die plek was en de eer die er in die plek was. In die plek was er geen verwachting van hem. Dit was niet de Jezus die zij voor ogen had. Hij was toch maar een zoon van een timmerman. Man, ik heb hem nog zien staan in de werkplaats van zijn vader. Een mannetje wat daar bezig was. Er was geen verwachting van hem. En omdat de verwachting laag was, was er ook geen ruimte voor hem om te bewegen. En ik durf te zeggen, als er in onze levens en in onze kerk en gemeente geen verwachting is voor wat God en wie Jezus kan doen, is er ook weinig ruimte voor hem om op die manier te werken. De Bijbel zegt ook dat we onze verwachting mogen richten en ermee om mogen leren gaan, standvastig mogen leren blijven, ook als de werkelijkheid nog niet helemaal daarmee in de pas lijkt te lopen. En dit betekent ook dat we moeilijke onderwerpen niet weg moeten gooien, omdat we het niet zien gebeuren, maar misschien wel meer geloof met elkaar moeten bouwen. En ik zei al, geloof is niet wiskundig. Dus we kunnen niet zeggen tegen iemand die ziek is, die vol geloof bidt voor genezing, dat hij te weinig geloof heeft. Dan zijn we iets verkeerds aan doen. Want dan zouden we ook tegen de Hebreeën uit Hebreeën 11 moeten zeggen dat zij te weinig geloof hadden, want ze hebben het beloofde niet verkregen. Dit is niet ook helemaal niet waar de Bijbel ons toe oproept om het geloof van elkaar te meten. Nee, met elkaar moeten we de handen ineens slaan. Het gaat niet om te weinig geloof. Het gaat om hoe gaan we om met het spanningsveld. Hoe blijven we met elkaar vol geloof bidden en uitreiken naar datgene wat God wil doen, ook al zien we het misschien nog niet gebeuren. Weet je, geen geloof creëert in ieder geval geen verwachting. En is geen uitnodiging voor God om te bewegen. Jezus verwonderde zich over ongeloof. En zei eigenlijk, oefen je geloof. En er staat ook, en hij trok rond in de omgeving. Eigenlijk ging hij weg daar. En andere mensen hadden meer zegen van hem dan de mensen waar geen verwachting van was. En ja, ik zie niet altijd gebeuren waar ik voor bid. Maar ja, ik zie ook meer gebeuren wanneer ik geloof en verwachting heb dan wanneer ik mijn geloof en verwachting aan de kant zet en de belofte van God loslaat. En ik geloof dat er meer en meer en meer gaat gebeuren als ik mijn geloof leer te oefenen. Het gaat inderdaad niet om te weinig geloof. Ja, zeggen mensen dan, maar de man bij de poort had zelf geen verwachting en geen geloof, had geloof voor maar één ding en dat was een aalmoes, dat is waar. Maar Petrus en Johannes hadden wel geloof. Zij stapten in geloof uit en zij bewogen in geloof en konden iets uitdelen waar de ander geen verwachting voor had. Dus het gaat er niet altijd om dat de persoon zelf verwachting heeft. Het gaat erom dat wij als gemeente van Jezus, als volgelingen van Jezus, collectief met elkaar geloof en verwachting bouwen. Zodat we zelfs kunnen uitdelen aan mensen die zelf geen verwachting hebben. Nogmaals, bij die maanzieke jongen zei Jezus, alles is of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft in Marcus 9, vers 23 en 24. En toen riep de vader van het kind uit, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Het lijkt alsof hij hier een tegenstelling zegt. Ik geloof en eigenlijk toch niet. Nee, hij zegt eigenlijk, help me. Help me om vast te houden. Ik heb het net niet zien gebeuren. Ik ben met geloof hier naartoe gekomen. Dat er een verandering kon komen. En ik heb het niet zien gebeuren. Maar help me te geloven. En het mooie is dat Jezus zich niet omdraait en wegloopt. Maar hem tegemoet komt. Want Jezus had geloof. En zo geloof ik ook dat we met elkaar als gemeente, als kerk van Jezus, geloof mogen oefenen. En elkaar mogen aanmoedigen en geloof mogen bouwen. De Bijbel zegt, een mosterdzaad is genoeg. En een mosterdzaad is het kleinste zaad en er kan iets moois uit groeien. Maar een mosterdzaad groeit alleen als je het ook voedt. Weet je, een mosterdzaad is genoeg en het is klein. Maar je kunt ook zonder geloof zijn. Er kan ook geen geloof zijn. Geen geloof meer in wonderen. Geen geloof in wie je bent als kind van God. Geen geloof dat je gered bent. Geen geloof in onvoorwaardelijke liefde. Geen geloof dat je waardevol bent en kostbaar en hooggeschat. Geen geloof dat er een bestemming is over je leven. En als er geen geloof is, zal er geen groei zijn. Zal er geen vrucht zijn. Durf je mosterdzaad te planten in je eigen leven? Wat klein begint, maar zegt, ik ga staan op de belofte van God en ik ga het water geven en het gaat groeien en het gaat zich wortelen. Groeien in waar misschien afwijzing geplant is in mijn leven, wil ik het zaadje van Gods liefde en acceptatie gaan planten, wil ik water gaan geven. Waar ik misschien geen geloof meer van wonderen had, wil ik gaan lezen over de wonderen die God gedaan heeft in de Bijbel, maar ook daarna en gaan staan op de belofte van God. Niet in wat ik zie, want ik wandel niet in aanschouwen, maar in geloof. Waar ik geen geloof had in zijn onvoorwaardelijke liefde en altijd nog aan het presteren ben en het idee heb dat ik het goed moet doen bij God, wil ik een zaadje planten van geloof dat hij me omarmt, net als de verloren zoon die niets meer te brengen had en zegt, je bent goed genoeg, je bent mijn zegelring waardig, je bent mijn mantel waardig, je bent mijn schoenen waardig. Als je zonder geloof bent, zal er niks groeien. Je kunt dus in God geloven, gered zijn, en toch ongelovig zijn op bepaalde gebieden. Ongelovig zijn op gebieden die God ook wil geven aan de gemeente, aan christenen en in ons leven. En dan kun je een heleboel missen wat God ook wil geven. Dan kun je vrede missen, dan kun je vreugde missen. Dan kun je Gods aanraking missen, maar dan kun je ook de wonderen en de tekenen en de dingen die God wil doen gewoon missen. Je kunt ook je geloof niet onderhouden en voeden. Weet je, dan zo'n mosterdzaad, als je het niet voedt, blijft het een mosterdzaad. En ja, het is er. En een mosterdzaad is genoeg. Maar het is geen boom. En geloof is dus ook iets wat je mag onderhouden en voeden door erover te lezen. Door je blik te richten naar geloof in plaats van je blik te richten naar het aanschouwen. Weet je, we zijn niet geroepen om elkaars geloof te meten. En te vertellen wie er genoeg en te weinig geloof heeft. We zijn geroepen om de handen ineen te slaan en met elkaar geloof te bouwen. Als we elkaars geloof gaan meten, brengen we alleen maar verwijdering en kampen. We veroordelen mensen met veel geloof. En we veroordelen mensen met weinig geloof. En we zijn elkaar aan het bevechten en we maken een aanfluiting van het Koninkrijk van God. En laten we met elkaar de handen ineen slaan. Geloof bouwen, ondanks wat we aanschouwen. En hoe kun je geloof bouwen? Geloof kun je bouwen door je gedachten te leren richten. De Bijbel zegt ook, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Bedenk betekent eigenlijk toelaten in je gedachten. Weet je nog dat ik over Hebreeën 11 net zei, dat the worlds were framed by the word of God. De wereld werd gecreëerd, de werkelijkheid werd geschapen door het woord van God. En dat betekent dus ook, bedenk de dingen die boven zijn, dat ik me richt op Gods belofte, zodat die in de werkelijkheid ook zichtbaar kunnen gaan worden. Bedenk de dingen die boven zijn. Leer geloof richten voor de situatie waarin je hebt. En net als de geloofsgetuigen, zelfs als je het niet waar lijkt te zien worden in je leven, het nooit de belofte los te laten, maar na te jagen en achteraan te gaan. Vertrouwen op God te bouwen, ondanks wat we in de werkelijkheid zien. Geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt en die je niet ziet. Geloof is blijven focussen, handelen, uitreiken en proclameren wat God beloofd heeft, ondanks het mysterie van onbeantwoorde vragen. En dit is een uitdaging. En soms lukt het jezelf wat minder en heb je mensen in je omgeving nodig die je daarin dragen, die je daarin supporten. Ik heb het niet over een soort chakka en over schreeuwen. Ik heb het over een diep vertrouwen, wortelend in God. Weet het in God, relatie met God. Zonder geloof voor wie hij is en dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoekt. Zonder dat los te laten, maar juist daaraan vast te houden. Weet je wat onze uitdaging is? Kunnen we geloof hechten aan beloften in de Bijbel die niet matchen met wat we nu nog in werkelijkheid zien? Kunnen we dan toch uitreiken naar wie God is en wat we geloven dat hij wil doen? Op het moment hebben we best wat zieken in onze gemeente. En het is makkelijker om soms te bidden voor steun en Gods nabijheid en Gods support. Maar Gods belofte is ook dat hij een genezer is. Jezus zei het aan het begin van zijn bediening. Ik ben gekomen om te genezen, te bevrijden, te helen. En ik kan dat er niet uit weghalen omdat ik zoveel zieken op de lijst zie staan. Ja, ik wil bidden 100% met passie in me, voor Gods nabijheid. Voor Gods dragen door alles heen. Maar ik wil ook 100% met passie bidden voor het wonder van God. Wat hij belooft dat hij een heler is. Dat hij een geneesheer is. Durven we daarop te gaan staan? Het eerste is makkelijk. Want het haakt aan bij onze werkelijkheid. Ik zie een zieke en die heeft steun en support nodig. Het tweede is lastiger, want het haakt aan bij iets wat ik nog niet zie. Wat buiten die werkelijkheid ligt. De God die geneest en de God die heelt. Maar we wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Durven we geloof te hechten, zekerheid te hechten aan opdrachten uit de Bijbel die soms ingaan tegen ons menselijk verstand en gebeurtenissen. Jezus zei, bid voor de zieken. Bid voor situaties. Spreek tegen deze berg. Jezus daagde ons uit om stappen te nemen. En laten we ons ontmoedigen door wat we niet zien? Of bouwen we zekerheid door datgene waar we op hopen, verwachten? De belofte van God waar we op staan. Bouwen we daar een zekerheid in? Of eigenlijk de afwachtende houding? En eigenlijk de stil maar wacht maar in de hemel wordt alles beter. Weet je? God belooft Abraham het land. En hij zegt, dit land wordt voor jou. En dan zegt hij tegen Abraham, doorloop het land. Hij zegt, dit wordt jouw land. En Abraham, zijn hele leven lang, doorloopt een land wat nooit helemaal van hem geworden is. Het is in zijn leven geen waarheid geworden. Maar hij doet iets profetisch. Elke stap die hij zet, zegt hij eigenlijk, mijn land. Het is mijn land en het is nog niet vandaag van mij, maar Gods beloften zijn waar. En hij gaat het geven en hij gaat het doen en ik proclameer, dit is mijn land. Durven we, net als Abraham, te lopen door land wat nog niet het onze lijkt te zijn. Waar we nog niet de doorbraken zien, waar we nog niet de beweging zien. Maar staan we stil en laten we het land los? Of durven we net als Abraham het land te doorlopen? De generaties na hem nemen het in bezit. Ik wil geloof oefenen voor de dingen van God. En ik geloof dat ik er heel veel van in mijn eigen generatie zal zien. Maar ik geloof ook dat ik een atmosfeer van geloof vrij kan en wil zetten in de generatie na mij, zodat zij nog meer zullen gaan zien. En dit is hoe ik erin wil bewegen. Op die manier wil ik in het spoor van de geloofshelden gaan. Zij waren een voorbeeld voor ons. Laten wij een voorbeeld zijn van geloof voor de generatie na ons. En ik hoop dat ik je mee heb kunnen nemen in dit onderwerp van geloof. En daar een stukje balans in aan heb kunnen brengen. En dat we niet als kampen tegenover elkaar hoeven te staan. Maar laten we ook met elkaar de handen ineens staan. Dat is mijn belangrijkste boodschap voor vandaag. En laten we nooit geloof loslaten. Jezus riep ons op om geloof te hebben. Maar laten we elkaar ook niet veroordelen voor te weinig geloof. Maar laten we wel geloof spreken ook met elkaar. En ik wil gewoon samen met je bidden. Heer Jezus, en misschien is het voor sommigen een heel lastig onderwerp. Een onderwerp wat schuurt. Een onderwerp wat raakt aan teleurstellingen. Wat raakt aan pijn. Een onderwerp waar misschien wel soms geloof en verwachting los is gelaten. Omdat het te pijnlijk leek. En toch bid ik dat u op dit moment iets herstelt in levens. En zoals dat oude lied zegt, staand op de belofte van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts. En ik bid dat voor elk hart op dit moment, om opnieuw geloof te grijpen. Ook misschien voor jouw situatie, of de situatie van anderen, of de familie waar je al zo lang voor bidt. Of de doorbraak waar je al zo lang voor bidt, waar je misschien dingen niet voor ziet en misschien geloof hebt losgelaten. Maar ik bid dat je op geïnspireerd zal zijn door de geloofshelden in Hebreeën 11. En zeggen, zij stierven zelfs in het geloof. Heer, en ik bid dat u ons in een spirit in ons vrijzet. Dat we zeggen, of we het nou wel of niet gaan zien, ik geloof dat ik het zal gaan zien. Ik wil erin gaan staan. En tot aan mijn dood zal ik iemand zijn die proclameert de belofte van mijn Heer en God. En dat ze waarheid zullen worden. Heer, en ik bid dat u dat vrijzet in ons. En dat we een generatie van geloof zullen zijn. U bent een God van wonder. U bent een God van kracht. U bent de heler. U bent de geneesheer. U bent de bevrijder. Heer, en ik bid dat elk gebied waar we geen geloof voor hebben, opnieuw onder uw autoriteit komt. En ik bid dat uw woord, ook wat vandaag gesproken is, een nieuwe wereld als het ware zal framen, zal bouwen ook in ons gedachtenleven. Ik bid, Heere, voor mensen die luisteren en misschien geen geloof hebben dat ze een geliefd kind van u zijn. Omdat afwijzing zo diep geworteld is in hun leven. En ik zet vrij dat geloof opnieuw hun deel zal worden dat ze kind van God zijn. Heere, mensen die niet geloven dat er echt vergeving is en voortdurend onder het oordeel leven. Ik zet geloof in hun vrij dat je vrij zult zijn. Bid voor mensen met situaties waar doorbraken in nodig zijn. Of ziekte waar genezing nodig is. Heer, ik wil opnieuw geloof vrijzetten. En dat ze de belofte vast kunnen pakken. Maar wij samen met hen. Dat u een geneesheer bent. Heer Jezus, en ik bid dat u ons leert om in dit spanningsveld te leven. En niet te wandelen in aanschouwen. Wat soms zoveel niet fijner is, maar soms zoveel makkelijker lijkt. Heer, maar dat we de weg van geloof zullen gaan. En geloof en genezing en herstel en bevrijding en waarheid zullen proclameren, Heer. En daar wil ik in iedereen zegenen. In de naam van Jezus. Amen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop dat dit je gewoon ook weer een beetje inzicht heeft gegeven. Heb jij een getuigenis van hoe je misschien door lang bidden dingen doorbroken zijn? Deel ze gewoon in de comments. Laat de comments ook een moment zijn waarin je geloof bouwt voor anderen. En heb je hiervan genoten? Geef een like of word abonnee. En houden we je op de hoogte. En ik wens je God zegen en tot ziens.